Goedemorgen gemeenteleden, gasten en luisteraars, hartelijk welkom in deze dienst. Een speciaal welkom voor dominee Timmerman uit Breukelen die vanochtend in deze dienst zal voorgaan. Mijn naam is Jouke Laakveld, ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst voor in de kerk om vragen over de gemeente of naar aanleiding van deze morgendienst te beantwoorden. Voor in de kerk is in dit geval hier bij de preekstoel. De kinderbijbelgroepen 1 en 2 en de tienergroep 1 komen vanmorgen bij elkaar. De organist is Simon Kaardijk. De collecte is voor Felix Kohol. En bij de deur wordt gecollecteerd door de kinderen voor de hongersnood in Afrika. En het geld gaat naar de stichting Tier. En dat is vorige week ook al een keer gedaan. We verwelkomen twee nieuwe leden in onze gemeente. Marline en Xavier van Hoof. Ze zijn van de NGK uit Ede en zijn in Gelderop komen wonen. Ze zullen nu even gaan staan. Hartelijk welkom in onze gemeente. We hopen dat jullie gauw een plekje hebben gevonden waarin je je echt thuis voelt. Op grond van de verkiezingsuitslag heeft de kerkraad broeder Jan Verstraeten benoemd tot scriba, ouderling scriba. De bevestiging zal Deo Valente plaatsvinden volgende week zondag, 16 oktober in de morgendienst. Dan is het nu het woord aan Chris Broersen.
Dat is een mededeling over het beroepingswerk. Toen ik hier twee weken geleden stond, toen sprak ik de hoop uit hier snel weer te staan. Dat is gelukt, maar helaas met teleurstellend resultaat. Onze tweede kandidaat met wie wij in gesprek waren, heeft zich vorige week afgemeld in de stellige overtuiging dat hij zich geroepen weet op de plek en de gemeente waar hij nu staat. Dat was wel even een teleurstelling. Daar hebben wij vorige week donderdag ook al met het Mode Ramen over gesproken. En een van de geruststellende zaken die daar gezegd werd, was in ieder geval het feit dat de twee kandidaten die we tot nog toe gesproken hebben, niet alleen nee hebben gezegd tegen Eindhoven, maar ook nee tegen een andere gemeente. Nou, voor wat het waard is. Misschien nog veel belangrijker is niet zozeer dat het in die negativiteit blijft hangen van ze zeggen nee tegen Eindhoven, hoeveel we dat jammer vinden. Maar dat ze zich geroepen weten in de gemeente waar ze nu staan. En dat is misschien nog wel veel belangrijker. Dat neemt niet weg dat wij nog steeds op zoek zijn naar een predikant. Daar hebben we het ook over gehad met de beroepingscommissie, met de moderamen vorige week. En wij zullen ons nog meer dan we al gewend waren benadrukken dat we nu in Eindhoven na 3 jaar toch echt behoefte hebben aan een predikant. Dus het beroepen en beroep doen op, daar wordt in de komende tijd misschien wel wat meer nadruk op gelegd. Daar zult u misschien niet zoveel van merken, maar dat willen we wel doen. Daarnaast willen we ook echt zeggen dat Eindhoven gewoon een hele leuke en fijne gemeente is. Heel boeiend, uitdagend, groot. En welke predikant zou er nog niet willen werken in de slimste regio ter wereld? Dus wij gaan verder. De moderamen heeft ons ook gevraagd. We zijn al een klein jaar bezig. Heeft de beroepingscommissie er nog moed voor? En nog energie? Ja, dat hebben wij. We gaan zeker door. Maar we zijn een jaar verder. En dat betekent dat een jaar geleden begonnen we u te vragen met namen. En we zijn een jaar verder. Misschien dat u wel weer nieuwe ideeën hebt. Nieuwe namen, wie weet. Dus mocht u suggesties, ideeën hebben, daar staan we voor open, graag zelfs. En dan breng ik graag nog even bij u in herinnering wie er ook weer in die beroepingscommissie zaten en zitten. Dat zijn Annelies de Jong, Tony Lakerveld, John Peten, Timon Verboom, komt binnenkort weer terug, met een week geloof ik. En in onze christelijk gereformeerde zustergemeente is dat Harmen van Kamp. En uiteraard kunt u ook bij mij terecht. Dank u wel.
Vanmiddag is er een toerustingsmiddag in deze kerk, hoe je op een goede manier met niet-gelovigen in contact komt. En deze bijeenkomst zal Peter Schelen op een interactieve manier aan jullie presenteren. Het begint om 16:30, niet om 17:00, maar om 16:30. En het duurt ongeveer 2 uur. Meer informatie kunt u vinden in de contactsleutel. Aanstaande vrijdag op 14 oktober is er weer een meet-and-talk-avond van de werkgroep Open Gemeente in dit kerkgebouw. De avond zal in het teken staan van wijn. Wat zegt de Bijbel erover in positieve zin, in negatieve zin? En hoe zit het met wijn bij het avondmaal? Tevens is er een wijnproefavond. En een aantal belangstellenden heeft zich al aangemeld. Tot vanavond kunt u zich nog aanmelden. Maar als u echt morgen toch nog wilt aanmelden, dan kan dat ook nog. Het begint om 8 uur. Verder een vriendelijk verzoek om na afloop van de dienst weer even te gaan zitten. Dan zal José Lekkerkerker iets vertellen over de geweldige dag die de kinderen en de ouders hebben gehad met de mensen van de vliegende speeldoos. Verder is er na afloop van deze dienst koffie drinken beneden. We gaan nu zingen lied E161 en na een moment van stilte, foto en groet zingen we psalm 147, de versen 1 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
We komen hier vanochtend niet in eigen kracht bij elkaar, maar we verwachten alles van de God en Vader van ons leven. En daarom belijden we, onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en eeuwig leeft en nooit loslaat waar hij mee begonnen is. Amen. Genade voor u en jou en vrede van die God, onze Vader, door de Heer Jezus Christus. Amen. als een leefregel voor ons leven wil ik nu voorlezen een vertaling, een toepassing van de 10 geboden gemaakt door Tim Keller. En laten we antwoorden met het zingen van lied 168. Vader, vol van vrees en schaamte komen we bij u. Vertaling van de 10 geboden. Bij het eerste gebod stellen we ons de vraag: welke andere zaken of relaties of doelen in mijn leven zijn belangrijker of nemen mij meer in beslag dan God zelf? Bij het tweede gebod: ken ik God zo en aanbid ik hem zo als hij zich openbaart in de Bijbel? Of pas ik mijn beeld van God aan zoals ik hem wil hebben? Over de naam van God: als ik zeg christen te zijn, leef ik er dan ook naar of ben ik een schijnheilige geweest in een bepaald deel van mijn leven? Bij het Sabbatsgebod: geef ik God werkelijk mijn leven of alleen de restjes van mijn tijd? Bij het vijfde gebod: heb ik echt mijn best gedaan om leden van mijn familie, in het bijzonder mijn ouders, alle liefde, zorg en respect te geven die ik kan geven? En heb ik plaats gegeven aan vijandschap, bitterheid, rancune? Heb ik slecht van mensen gedacht? Bij het zevende gebod: ben ik intiem geweest met een ander? Of heb ik mijn gedachten toegestaan om zich te verlustigen in verlangens van intimiteit met een ander dan mijn partner? Niet stelen. Heb ik van iemand anders tijd, dienstbaarheid, geld of goederen ontnomen die niet van mij zijn? Bij het negende gebod: ben ik integer geweest afgelopen week? Heb ik mijn belofte gehouden? Heb ik eerlijk gesproken? En tot slot: ben ik in staat geweest God te danken voor mijn leven? Heb ik vertrouwd op zijn goedheid, wijsheid en hulp?
Thank you.
graag voorgaan in gebed. Goede God, Vader van ons leven. We danken u voor deze prachtige dag. We danken voor het licht van de zon dat schijnt. Voor alle mensen. Voor al die mensen die vandaag in Eindhoven naar de marathon komen. Voor onze buren. En ook voor ons. We danken u, Heer, dat we deze plek van u krijgen. En deze ontmoeting. Waar we heel in het bijzonder uw goedheid en uw liefde mogen zien. Omdat we hier samenkomen als gemeente van uw Zoon, Jezus Christus. En in zijn nabijheid merken we uw diepste bedoeling, uw liefde voor ons. Heer, u gaf het diepste, het meeste. Jezus, uw eigen Zoon. Dank u wel dat we hem mogen kennen. Dat u ons roept om bij hem te horen. We mogen komen zoals we zijn. En u vraagt van ons: geef dan je leven aan mij. Open je hart voor mij. En wilt u ons daarbij vanochtend ook helpen? Kom hier met uw Heilige Geest. Dat we ons hart openstellen voor u, voor uw woorden, voor wat u ons te zeggen heeft door een lied, door de Bijbel en misschien wel door een broeder of zuster. Open ook ons hart voor elkaar, Heer, dat we elkaar oprecht zullen liefhebben in de naam van Jezus. En open ons hart voor de mensen om ons heen. Ja, kom hier alstublieft met uw Heilige Geest. Wilt u ons zegenen hier in deze ruimte? Zegen de kinderen en de tieners ook straks op hun eigen plaats in dit gebouw. Wilt u zijn hier bij mensen die we missen? We denken ook aan de zieken en de ouderen. Misschien maken ze deze dienst nu of later ook wel met ons mee. Wilt u bij hen zijn? We bidden voor heel uw gemeente. Op allerlei plaatsen in de wereld komen mensen samen in de naam van Jezus. Heer, wilt u overal uw zegen geven. En in het bijzonder ook onze vervolgde broeders en zusters nabij zijn. En helpen om het vol te houden. Zo bidden we in de naam van Jezus. Heer, laat uw koninkrijk komen. Uw naam worden geprezen. En uw wil worden gedaan. Amen. Dan is nu het moment gekomen voor de kinderen van groep 1 en 2, als ik het goed heb, om naar de kindergroep te gaan, de bijbelgroep, en de tieners van groep 1 naar de tienergroep. Prima.
De kinderen mogen komen. Vorige week hebben jullie een spaarpotje meegekregen naar huis. Moest je plakken? Is dat gelukt?
Ja.
Jullie hebben het niet bij je zeker, hè?
Ja,
dat was er niet. Dan moet je het vragen, dan krijg je het nog. Maar het is wel belangrijk. Is het spaarpotje al vol?
Nee.
Echt niet?
Bij mij wel.
Oh, gelukkig. Want volgende week moeten jullie het weer inleveren, hè? Waar is het eigenlijk voor, dat spaarpotje? Waar is dat geld voor wat erin komt? Voor de honger in Afrika. Waarom doen we dat eigenlijk? Kunnen die mensen niet voor zichzelf zorgen? Waarom moeten wij hun helpen eigenlijk?
Omdat ze bijna niet eten.
Ja, maar daar kunnen ze toch zelf wel voor zorgen dan?
En ze hebben geen geld.
Moeten ze daar zelf dan niet voor zorgen? Waarom moeten wij dat doen?
Wij hebben meer geld.
Wij hebben meer, precies. Nou, het verhaal vandaag gaat daarover. En het verhaal van vandaag is niet een verhaal uit de Bijbel, maar het is een verhaal wat over de Bijbel gaat. En het heeft ook nog van alles te maken met jullie spaarpotjes. Goed opletten hoor, want het wordt misschien wel een beetje ingewikkeld. Het verhaal van vandaag gaat, is een oud verhaal, wel 150 jaar oud. Nou, dat is wel oud hoor. Dat was de tijd, weet je wel, dat ze nog geen lampen hadden en nog geen auto's en zo. En het verhaal is in Rusland, heel ver weg. Dat was toen ook al ver weg. Ja, dat is heel ver, hè. En daar woonde in een dorpje een schoenmaker. En die had niet zulke elektrische apparaten, hoor. Die moest alles nog met de hand doen. De schoenmaker heette Papa Panov. Tenminste, zo noemden ze hem. Hij heette gewoon Panov. Maar het was een vriendelijke man. En de mensen in de buurt zeiden steeds Papa Panov. Omdat het een soort aardig en vriendelijk klonk, vind je niet? Misschien zouden wij wel zeggen Opa Panov. Dan snappen wij het misschien beter. Papa Panov woonde in het dorpje. En hij was schoenmaker. En hij woonde achter zijn schoenmakerswerkplaats. Had hij een kamer. Daar sliep hij, daar at hij. En hij was oud. En eigenlijk was hij ook wel erg alleen. Zijn vrouw was gestorven al. En zijn kinderen woonden heel ver weg. En toch was het geen verdrietige man. En het was geen mopperige man. Het was een hele vriendelijke, aardige man geworden. Gebleven. Als hij zijn werk gedaan had, 's avonds, dan pakte hij zo'n lamp. Die moet je dan speciaal aansteken. Heus niet met een knopje zo aan de deur natuurlijk. Hè. En dan ging hij in zijn kamertje erachter. Ging hij eten als het werk klaar was. Als het daar klaar was, pakte hij van zijn plank aan de zijkant een boek. Geen gewoon boek, dat was de Bijbel. En dan ging hij aan zijn tafel zitten lezen in de Bijbel. Elke avond. En misschien was hij daar wel zo'n vriendelijke man van geworden, dat weet je niet. Maar soms, hè, als hij dan zat te lezen na het werken, dan las hij in de Bijbel iets en dan vond hij het een beetje moeilijk. Dan snapte hij het soms niet zo goed. Ja, dat komt iedereen wel eens, bij iedereen wel eens voor, hè. En dan moest hij nadenken. En dan zette hij zo zijn kleine brilletje af en dan legde hij naast hem op de tafel. En dan zat hij daar zo met zijn ellebogen zo eens even na te denken over, wat zou het nou toch betekenen? En heel soms viel hij ook wel eens in slaap zo. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren als je de hele dag gewerkt hebt. Hè. Op een keer zat hij ook zo na te denken. Hij viel niet in slaap. Hij had iets gelezen. En Jezus had gezegd tegen hem, in het verhaal had gezegd, wat je aan de minste doet. Papa Panov snapte er niks van. Of niks. Snapte het misschien wel een heel klein beetje, maar toch, het was zo moeilijk. En hij zat daar zo te denken, als ik het nou eens zelf aan Jezus kon vragen. Nou, dat snap ik wel. Ik zou ook soms zo vragen iets zelf aan Jezus willen vragen. En dan wou die Papa Panov ook. Dan zou dat fijn zijn als ik dat eens kon vertellen. Wat ik dan lees en als ik het niet begrijp. Daar zat hij aan te denken. En opeens, jongens, hoort hij een stem die zegt, Panov, morgen kom ik bij je langs. Je moet goed opletten, want ik ga mijn naam niet zeggen. Papa Panov denkt, wat is dat nou? De stem van Jezus. Droom ik nou? Ben ik wakker? De stem van Jezus, heeft hij die gehoord? De volgende ochtend wordt hij wakker en hij gaat meteen door zijn werkplaats naar het raam om te kijken van, ja, hij ziet niks, het is nog veel te vroeg, er is nog niemand. Ja, toch maar eerst even aankleden natuurlijk en even eten. En dan gaat hij gauw weer, zou hij het gedroomd hebben of zou het echt zijn? En dan ziet hij iemand aankomen. Ja, en zou dat Jezus zijn? Zou die dan vandaag bij mij op bezoek komen? Komt de man dichterbij, ziet hij al wie het is, de straatveger. Elke week komt hij langs. Ja, dat is Jezus natuurlijk niet. Ja, dan staat hij zo te kijken naar de straatveger. O ja, dan was ik nog vergeten te zeggen, het was toevallig in de winter en heel erg koud buiten. En als de straatveger daar zo vlak bij zijn huis is, dan doet hij zo, weet je wel, met zijn armen. Dat doen mensen dat. En wrijven en met zijn voeten stampen om even warm te worden. Bezem langs de kruiwagen. Ach, denkt Papa Panov, ik heb warme thee. Ik zal, dat drinken ze in Rusland veel, warme thee. Ik zal hem even binnenvragen voor een kopje thee. En hij roept de straatveger. En die mag lekker even warm worden bij de kachel. En die krijgt een lekker warm kopje thee, dan wordt hij van binnen ook warm. En de stratenveger zegt, wat bent u een vriendelijke man. Ach, zegt papa, het is toch niks, ik heb thee en de kachel is toch aan. Dan gaat de stratenveger weer aan het werk. Papa Panoff probeert ook aan het werk te gaan. En zijn tafel staat zo dat hij precies naar buiten kan kijken uit het raam. Maar van werk komt heus niet zoveel hoor. Steeds moet hij maar kijken. Ja, hij ziet mensen genoeg. Maar niet Jezus. Gewoon mensen die altijd door de straat komen. Oh, en dan kijkt hij een keer en weet je wat hij ziet? Een vrouw met een baby in de arm, tenminste, dat denkt hij dan. Met zomerkleren aan, in de winter. Oh, nee, denkt papa Panoff. Dat kan niet. Kom eens even binnen. Dus de vrouw schrikt er natuurlijk eerst wel een beetje van. Kom maar, kan je even lekker... En weer mag er iemand warm worden bij de kachel. Dat is fijn als het heel koud is buiten. En die krijgt een lekker kopje thee. Ik zal ook eens wat eten voor je maken. Je ziet eruit alsof je wel honger hebt. En weet je, ik heb in de kast nog wel een jas van mevrouw van vroeger. Ik heb hem bewaard. Ik weet eigenlijk niet waarom. Jij mag hem hebben, het is nou veel te koud. Misschien is die wel niet heel modern meer, maar hij is wel lekker warm. Oh, en voor het kindje heb ik nog een deken. En zo zit papa Panoff van alles te regelen en te redderen en te zorgen voor die vrouw met het kindje. Maar ja. En als de vrouw weer weg is, dan kijkt hij uit het raam en het wordt al een beetje donker. En dan denkt hij, zou nou misschien jij net langs geweest zijn toen ik bezig was met die vrouw. En met die jas zoeken in de kast, dan heb ik hem gemist, heb ik hem niet gezien. Hij wordt er een beetje verdrietig van. En als het dan helemaal donker is, dan doet hij de winkel dicht en hij gaat naar zijn werkplaats, of achter zijn werkplaats, naar zijn kamer. Hij doet net als altijd even zijn eten maken. En net als altijd, als dat klaar is, pakt hij de Bijbel en gaat erin lezen. Maar eigenlijk is hij zo'n beetje verdrietig en treurig. Tot hoort hij het nou weer. Ja, hij hoort weer een stem. Papa Panoff, ik ben vandaag bij jou geweest. Jij hebt mij warme thee gegeven. Ik mocht bij jou aan de kachel warm worden. Je hebt een jas aan mij gegeven. Je hebt een deken aan het babytje gegeven. En dan denkt Panoff, maar nou begrijp ik het. En de stem zegt erachteraan, wat je voor mij gedaan hebt, heb je voor die mensen gedaan. En daar moest Panoff nou juist zoveel aan denken. En dan na de stem, als die stem opgehouden is het een poosje stil. En dan, als Panoff het allemaal begrijpt, kan hij met een zucht achteroverleunen in zijn stoel en denken, ik heb Jezus gezien. Tja. En dit heeft ook nog van alles te maken met jullie spaarpotjes. Gaan jullie boven zometeen, nu, gaan jullie boven daar eens even goed over praten. Wat heeft papa Panoff te maken met jullie spaarpotjes en met het project waar jullie aan bezig zijn? Daar mogen jullie boven over verder gaan. En voor de mensen in de kerk kan ik meteen even zeggen dat de collecte voor Felix Kohol straks ook natuurlijk alles met dit verhaal te maken heeft. Maar dat hoef ik eigenlijk niet uit te leggen, hè.
Ik weet niet hoe het jullie vergaan is, maar ik heb ademloos zitten luisteren. Dat is geweldig. We gaan nu weer luisteren. Ook naar een verhaal. Maar dan een verhaal dat ons voorgelezen wordt uit de Bijbel. En als ik het goed begrepen heb, zal het worden voorgelezen door Annelies van der Heijden. Het is 2 Koningen 22. En ik stel voor dat we daarna zingen gezang 305 vers 2.
We hebben geruild, Annelies en ik. Josia was 8 jaar oud toen hij koning werd.
31 jaar regeerde hij in Jeruzalem. Zijn moeder was Jedida, de dochter van Adaja uit Boskat. Hij volgde in alle opzichten het voorbeeld van zijn voorvader David en hield zich daaraan. Hij deed wat goed is in de ogen van de Heer. In het 18e jaar van zijn regering stuurde koning Josia zijn hofschrijver Safan, de zoon van Aseljahu, de zoon van Mesullam, met de volgende opdracht naar de tempel van de Heer. Ga naar de hoge priester Gilkia en laat hem het zilver klaarleggen dat door het volk ten bate van de tempel is afgedragen en door de priesters die de ingang bewaken in ontvangst is genomen. Dat zilver moet ter hand worden gesteld aan de bouwmeesters die met het werk aan de tempel belast zijn. En die moeten het weer overhandigen aan de mensen die bezig zijn de bouwvallige gedeelten van de tempel te herstellen. De handwerkslieden, bouwers en metselaars, zodat ze balken en gehouwen steen kunnen aanschaffen om de tempel te repareren. Ze hoeven geen rekening over te leggen voor het zilver dat ze ontvangen, want ze zijn door en door betrouwbaar. De hoge priester Gilkia zei tegen hofschrijver Safan: Ik heb hier in de tempel van de Heer een boekrol gevonden met tekst van de wet. Safan nam het boek in ontvangst en las het. Daarop ging hij terug naar de koning om verslag uit te brengen. Hij zei: uw dienaren hebben het zilver dat in de tempel bewaard wordt tevoorschijn gehaald en overhandigd aan de bouwmeesters die belast zijn met de herstelwerkzaamheden aan de tempel van de Heer. Vervolgens vertelde hij dat de priester Gilkia hem een boekrol had gegeven en hij begon de koning eruit voor te lezen. Bij het horen van de tekst van het wetboek scheurde de koning zijn kleren. Hij beval de priester Gilkia, Achikam, de zoon van Safan, Achbor, de zoon van Micha, de hofschrijver Safan en zijn persoonlijke dienaar Asaja: ga ter wille van mij en heel het volk van Juda de Heer raadplegen over de inhoud van de boekrol die we gevonden hebben. Want het kan niet anders of de Heer is in hevige woede ontstoken omdat onze voorouders zich niet hebben gehouden aan wat er in dit boek staat en niet hebben gedaan wat ons is voorgeschreven. De priester Gilkia, Achikam, Achbor, Safan en Asaja gingen naar de profetes Gulda, de vrouw van Salem. Salem was de zoon van Tikwa, de zoon van Garkas. Hij beheerde de priesterkleding. Gulda woonde in het nieuwe stadsdeel van Jeruzalem. Toen ze haar alles verteld hadden, zei Gulda tegen hen: dit zegt de Heer, de God van Israël. Zeg tegen degene die jullie naar mij gestuurd heeft: dit zegt de Heer, ik zal onheil brengen over deze stad en haar bewoners, precies zoals beschreven staat in het boek dat de koning van Juda heeft gelezen. Dat doe ik omdat zij zich van mij hebben afgekeerd. Offers hebben ontstoken voor andere goden en mij hebben getergd met beelden die ze hebben gemaakt. Mijn toorn tegen deze stad is hoog opgelaaid en zal niet meer doven. En tegen de koning van Juda persoonlijk, die jullie heeft gestuurd om de Heer te raadplegen, moeten jullie zeggen: dit zegt de Heer, de God van Israël, jij hebt je hart opengesteld voor de woorden die je hebt gehoord. Je hebt je verootmoedigd toen je hoorde wat ik over deze stad en haar inwoners heb gezegd, namelijk dat ze als vloek en schrikbeeld zou gelden. Je hebt je kleren gescheurd en voor mij gehuild. Daarom heb ook ik naar jou geluisterd, spreekt de Heer. Je zult in vrede sterven en bij je voorouders begraven worden. Jij zult niet met eigen ogen hoeven aan te zien hoe ik onheil breng over deze stad. Dit antwoord brachten zij aan de koning over.
aankondiging is uit het hoofdstuk dat we gelezen hebben, 2 Koningen 22. En laten we straks als antwoordlied zingen Psalm 119, vers 64 en 66. Voor de mensen thuis nog even, vers 64 en 66 van Psalm 119. Gemeente van de Heer, laatst had ik zo'n week. Zo'n week waarin je druk bent. Met van alles en nog wat. Je hebt het gevoel dat je achter jezelf aanholt. Zo druk ben je. Ik had allerlei dingen te doen. Wat in de kerk en ik zat nog midden in mijn studieverlof. Ik moest dingen schrijven. Van alles en nog wat had ik te doen. En eigenlijk had ik het gevoel, nou, ik ben wel goed bezig. Want ik ben druk. En druk lijkt soms een synoniem voor goed bezig. En ik zat dat een beetje te bespreken aan tafel met mijn vrouw. En toen stelde ze de vraag, heel vriendelijk hoor, maar ben je nu wel bezig met wat je echt moet doen? Ik bedoel, ik had studieverlof en ik moest studeren en dingen schrijven. En ben je nu wel echt aan het doen wat je nu moet doen? Nou, jullie mogen best weten, mijn eerste gevoel, dat ik natuurlijk zorgvuldig even wegdrukte, was een gevoel van irritatie. Wat nou? Goed bezig, ik ben toch druk, kom op. Maar al snel ging dat gevoel weg en kwam er onrust bij mij. Inderdaad ben ik wel goed bezig. Ik ben wel druk, maar waarmee eigenlijk? Ben ik wel goed bezig? Het kan zomaar gebeuren. Iemand zegt wat. Even een vraag. Even een opmerking. Er komt onrust bij je. Hey, hoe gaat het met je studie? Studie? Ja, ik ben druk. Mijn bijbaan en mijn sport en mijn vrienden. Ja, studie? Oh ja. Ja, eigenlijk verwaarloos ik het momenteel een beetje. En weet ik eigenlijk ook niet of ik het wel zo'n leuke studie vind. Of een gesprekje op je werk met bijvoorbeeld een collega of een manager. En je hebt het gevoel van ik kan het niet aan en het is veel te veel en ik doe veel te veel dingen. En dan even de vraag, maar doe je dan wel echt wat je nu moet doen? Hoe gaat het eigenlijk met dat project? Zomaar een vraag, een opmerking en je voelt de onrust. Zo kan het woord van God ook klinken in ons leven. Je bent druk bezig met van alles en nog wat in je leven. En je hebt het gevoel van, nou, het gaat wel, of het gaat wel goed, of het gaat wel minder. Maar ik ben in ieder geval toch, ja, het staat allemaal op de rit. En dan kan zomaar het woord van God inbreken en een diepe onrust teweeg brengen. En dat zie ik gebeuren in het leven van koning Josia. Josia is een geweldige koning. Als je het verhaal begint te lezen, krijg je meteen het gevoel, deze koning is goed bezig. Josia is een koning zoals er niet veel zijn geweest in Israël. In Juda, moet ik zeggen. Koning Josia was een beetje de beste koning na David. David die een koning naar Gods hart is geweest. Zo was Josia. Een koning naar Gods hart. Het is een heel bijzondere geschiedenis eigenlijk van die Josia. Hij had alles tegen zich eigenlijk. Een tijdje terug zag ik een documentaire, Holland Doc, over een probleemgezin. Ik geloof in Rotterdam ergens. Een gezin waar alles fout ging wat er maar fout kon gaan. Drugs, geweld en nog veel meer verdrietige dingen. En dan zie je die kinderen, het kan bijna niet anders. Die zijn bijna voorbestemd, lijkt het wel, om ook in de problemen te raken. Gelukkig is er dan hulp, maar je ziet het bijna verkeerd gaan. Zo was alles tegen Josia. Zijn vader vermoord toen hij 8 was. Vermoord door het volk. Door de hofkliek, moet ik zeggen. Zijn opa, die hij waarschijnlijk nog gekend heeft,
was de meest goddeloze koning die Juda ooit gehad heeft. Dat is Manasse. Manasse, een dieptepunt in de geschiedenis van Juda. Manasse introduceerde in de tempel van God, van de Heer, de dienst voor Baal en Asjera. Niet alleen maar dat hij het goed vond dat er ergens anders in het land ook nog heiligdommen waren of tempeltjes. Nee, in het heiligdom zelf. De plaats waarvan God had gezegd, hier wil ik dat jullie mij dienen. En mij alleen, daar bracht hij beelden van de afgoden. Koning Manasse, waarvan staat in hoofdstuk 21 van het boek Koningen. Koning Manasse, die waarzeggers raadpleegde. En als triest dieptepunt offerde hij een van zijn zoons, een oom dus van deze koning, offerde hij een van zijn zoons aan de Moloch. Manasse. En dan denk je, alles lijkt erop dat deze Josia ook in dat spoor verder gaat. En dan lees je, wat een verademing, dat Josia een koning is die het goede doet. Als je het verhaal leest in 2 Kronieken, dan staat er dat hij al op jonge leeftijd, al op 16-jarige leeftijd, begint God te zoeken. Dat is geweldig, dat dat kan. Dat is iets van God, dat hij een andere weg gaat. Toen ik me dat probeerde voor te stellen, moest ik ook denken aan jonge mensen in onze tijd. Als je een beetje de blaadjes en de websites volgt over het kerkenwerk, dan lees je vaak dat de jongeren als een probleem worden gezien. En we moeten de jeugd erbij houden. En er zal vast ook het een en ander aan de hand zijn. Maar dit is zo'n geweldig verhaal van iemand die jong is en zegt, ik ga zelf God zoeken. Want dan kun je zo'n verschil maken. Als je op jonge leeftijd al zegt, maar ik ga God zoeken. En ook al zijn is een vorige generatie misschien vooral druk bezig met zichzelf en met hun eigen leven, maar ik ga God zoeken. Dat maakt zo'n verschil. In de geschiedenis van Juda maakt het zo'n verschil. En valt het op als een uitdaging, jongeren, zou ik zeggen. Josia gaat op 16-jarige leeftijd zelf God zoeken. Terwijl hij daarin vrij alleen moet hebben gestaan. Doe dat ook. Zoek God. Josia is anders. Josia is een koning die God zoekt. En dan gaat de geschiedenis verder. In zijn 18e regeringsjaar werd koning op zijn 8e, dus was 26 zo'n beetje. Staat er dan, hij begint met het herstel van de tempel. Goed bezig, Josia. Goed zo. En toch begint hier een beetje de schoen te wringen. Wat ging Josia doen? Hij begint met het herstel van de tempel. Maar wat deed hij dan precies? In feite was het vooral een kwestie van management. Ze waren al heel lang bezig met het organiseren van de restauratie van de tempel. Al eerder in het boek 2 Koningen, in hoofdstuk 12, lees je dat koning Joas zei tegen de priesters, jullie krijgen geld van de mensen, dat stoppen jullie nu in eigen zak. Maar weet je wat, we regelen het niet meer decentraal, maar we gaan er één pot van maken. Een schatkist voor de herbouw van de tempel. Goed plan, alleen het werkte niet. Zoals het wel vaker niet werkt in organisaties als het opeens centraal wordt geregeld. Want het geld ging wel in de schatkist, maar bleef er zitten. Het budget werd niet besteed en dus bleef de tempel er eigenlijk bouwvallig bij staan. Dus zegt Josia, kom op, ga naar de tempel toe en laat het geld eruit halen en het uitbetalen. Aan het bouwteam. Nou, goed. Hier zie je dus een krachtdadige leider. Dat willen we toch? Leiders, mensen die zeggen, en zo moet het. Maar is hij ook goed bezig? Want je ziet een enorme energie, een daadkracht om het dak te repareren. En de muur die misschien ingestort was. Maar ondertussen stonden daar in de tempel nog steeds die beelden. Daar in het huis van God, waarvan God had gezegd, hier moet je mij dienen. Hier wil ik dichtbij jullie zijn. Daar stond een beeld van een vruchtbaarheidsgodin. En een god van de vitaliteit. Er werden andere offers ontbrand. Ben je met het goede bezig, Josia? Stel je je prioriteiten goed. Wil God het dak gerepareerd hebben? Of wil hij jullie hart? En dan zie je dat het woord van God inbreekt. Onrustbarend inbreekt. In het leven van Josia. Want er wordt een boekrol gevonden. Bijzondere geschiedenis. Ik denk, was het misschien een beetje een opzet van die hoge priester? Was het echt puur toeval? Er zijn verhalen bekend van andere volken dat die ook in hun heiligdom wetsrollen verstopten. Dat er ook naar gezocht werd. Of misschien was het zo dat de tempel diende als archief. Dat gebeurde in die tijd ook wel, dat het heiligdom, dat daar belangrijke wetten werden bewaard. Hoe het nou precies is gegaan, weten we niet. Het doet er ook niet zoveel toe. Het belangrijkste is dat op dit moment het woord van God inbreekt. Inbreekt in het leven van Josia. Hier. Koning, zouden we dit niet eens lezen? Deze wetsrol die gevonden is. En wat leest de koning dan daar? Helaas hebben we niet zoveel hints over wat dat dan voor een wetsrol is geweest, maar het lijkt toch wel veel op wat er in het boek Deuteronomium staat. Het boek Deuteronomium, het vijfde boek van Mozes, samenvatting van de wet, met eigenlijk twee belangrijke thema's. Zegen en vloek. God zegt, ik zal jullie zegenen. Als jullie echt mij met heel je hart volgen, als jullie straks wonen in het land en daar mij echt dienen en mij alleen en op de plaats die ik jullie geef, dan wil ik jullie rijk zegenen. Maar wee je gebeente als jullie straks mee gaan hobbelen met de volken en denken, het is toch ook wel handig om de goden van de volken te gaan dienen. Wee je gebeente, want dan zal mijn vloek jullie treffen. Als jullie mijn liefde krenken, dan zal ik jullie wegrukken uit het land. Deuteronomium 30. Als jullie mijn liefde krenken, dan zullen jullie worden weggerukt uit het land. Zegen en vloek. Met die boodschap breekt het woord van God in het leven van Josia. Ben je wel goed bezig? Stel je je prioriteiten wel goed? Op dit moment is het wel goed om eens te spiegelen naar ons eigen leven. Hoe zou Gods woord kunnen inbreken in mijn leven en in dat van u en jou? Ben ik wel goed bezig? Als ik even kijk naar hoe wij in onze gemeente bezig zijn in Breukelen, zijn we heel druk bezig met van alles en nog wat. Een tijdje terug waren we letterlijk met het dak bezig. Dat is nu gerepareerd, maar de website en de organisatie en het beleid. En we zijn heel druk, echt waar. En kerkraadsleden zeggen ook wel, we vergaderen zoveel en het is allemaal zo druk. Maar hoe zit het aan de binnenkant? Stellen we onze prioriteiten goed? Zijn we wel echt bezig met de dingen waar God mee bezig is? Kijk, we hebben niet van die afgoden. Dat voelt ook als echt iets uit een andere cultuur, uit een andere tijd. Dat staat ver bij ons vandaan. En tegelijkertijd, die afgoden waren er. Omdat die uiting gaven aan wat mensen bezig hield. De Baal, verlangen naar kracht en gezondheid. Ashera, godin van seksualiteit. Van voortplanting. Het vereren van de sterren, omdat je toch op een of andere manier je leven wilt controleren en plannen. Het zijn toch dingen die ook ons raken. Die ons niet helemaal vreemd zijn. En God vraagt, waar ligt je diepste toewijding? Waar ligt mijn diepste toewijding? waar gaat het je nou echt om? En dan kan het zijn dat het woord van God ook onrustbarend inbreekt in ons leven en zegt, hey, eigenlijk dien je mij wel, maar heb je nog andere prioriteiten naast mij? En dien je mij niet helemaal toegewijd? Gods woord kan onrust brengen. Dan eens kijken naar hoe Josia daarop reageerde. Op die boodschap van God via die boekrol die hem in handen werd gestopt en die werd voorgelezen. Ik had me heel goed kunnen voorstellen dat Josia reactief reageerde. Ze, het volk, zij hebben dit allemaal tot stand gebracht. Die mensen die mijn vader hebben vermoord, die doen dat. En ik kan toch ook niet zomaar zeggen, we dienen de Baal niet meer, want dan vermoorden ze mij ook. Zou ik me heel goed kunnen voorstellen dat Josia in de verdediging schoot. Maar het prachtige van Josia's reactie is dat hij zijn hart opent. In een andere vertaling staat er, zijn hart wordt week. Soft. Hij laat het toe. Een Engelse Bijbel zegt, zijn hart was responsive. Ontvankelijk. Hij laat het woord van God, ook als dat onrust brengt, toe in zijn leven. En hij heeft gehuild. God heeft het gezien. Naar zo'n reactie verlangt God. God verlangt naar zo'n reactie op zijn woord. Ook als dat niet ons bevestigt. Ook als het zegt, ben je wel goed bezig? Stel je je prioriteiten wel goed? God verlangt naar zo'n ontvankelijke houding. En er is nog iets wat Josia doet en wat ook prachtig is. Hij gaat zoeken naar Gods bedoeling. Hij stuurt een delegatie naar de profetes. Omdat hij wil weten, wat wil God nou tegen ons heel specifiek, heel persoonlijk en concreet in onze situatie zeggen. Dat is eigenlijk profetie. Dat je het woord toepast in je leven van nu. Voor de wereld van nu. Wat wil God nou tegen ons zeggen? Op deze manier toont Josia ook leiderschap. Echt leiderschap. Dat hij zijn volk voorgaat. Ga God raadplegen voor mij en voor mijn volk. Ik deel in de verantwoordelijkheid. En ik ga voorop in het zoeken naar de oplossing. Ga God raadplegen voor mij. Nou, en dan gaat de geschiedenis verder. Ik ben van plan om nog een keer over deze geschiedenis, ook over het volgende hoofdstuk, te preken. Het gaat verder met een herstel, een reformatie van de dienst in de tempel. En van vernieuwing van het verbond met God. En uiteindelijk loopt het een beetje dubbel af. Positief en toch ook weer heel verdrietig. Maar goed, dat is een ander verhaal. Op dit moment wil ik eigenlijk stoppen en kijken, wat hebben we nu gezien? We zien Josia, een koning, net als David, goed bezig. Een koning die God echt zoekt. En tegelijkertijd God die dan in zijn leven inbreekt en onrust en verootmoediging teweeg brengt. Want het ging hem te veel om de buitenkant en te weinig om het hart. Om de echte diepe toewijding aan God alleen. Ik geloof dat dat ook de boodschap is voor ons. Dat kan. Dat God zo in ons leven komt. Als dat nodig is, komt God ook in ons leven met zijn woord. En als dat nodig is, brengt hij ook bij ons onrust teweeg. Zo is God ook. Denk aan Jezus. Hoe hij met het woord van God in de levens van mensen binnenstapte toen hij op aarde was. Soms bracht hij diepe rust. Als hij die mensen zag en ze zag ze voortgejaagd, opgejaagd en gestrest, zei hij, kom maar bij mij. Als je vermoeid en belast bent, want ik geef je rust. Maar op een ander moment, als hij daar die hele gelikte toestand zag in de tempel, waar het allemaal zo goed voor elkaar was, maar ondertussen Het is allemaal buitenkant. Dan bracht hij het woord van God met een zweep in zijn hand en gooide hij de tafels van de geldwisselaars om. Jullie hebben van het huis van mijn vader een rovershol gemaakt. Zo is Jezus ook. Zo is het woord van God ook. Als het nodig is, kan God onrust teweeg brengen. Denk aan wat er in Hebreeën 4 staat. Het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot het diepste niveau van je leven. En het weet wel wat er precies voor gedachten en overwegingen in je spelen. Gods woord dringt door in ons bestaan. Alleen wat doen wij? Wat deed ik toen mijn vrouw aan de tafel die vraag stelde? Van, ben je eigenlijk wel aan het doen wat je nu moet doen? Je kunt zo'n opmerking geïrriteerd wegdrukken. Bekijk het nou. Ik ben toch goed bezig? Ik ben toch druk? Ik dien God toch? Ik ben toch druk bezig voor de kerk? Kom op. Of laat je de onrust toe? Laat je God op die manier toe in je hart? En ga je je leven veranderen? Hoe lees ik de Bijbel eigenlijk? Lees ik de Bijbel alleen maar om daarin bevestigd te worden? Of laat ik God mij ook corrigeren? Laten we het woord van God echt toelaten in ons leven. Ook als het onrust brengt. Want God heeft het beste met ons voor. Zoals met Josia. Op deze manier wilde hij Josia een kans geven op bekering. En uiteindelijk wilde God Josia zegenen. En gaf hij hem een belofte mee. God wil zo werken met zijn woord, ook als het onrust brengt, omdat hij het goede met ons voor heeft. Laten wij zo ook het woord van God toelaten in ons leven. Ook als het misschien wel eens pijn doet of onrust brengt. Want dat brengt ons dan bij het hart van God, bij Jezus, bij zijn vergeving, bij het ene altaar dat er echt toe doet, zijn kruis. En brengt ons bij een nieuwe toewijding aan God door zijn geest. Dus wat doen we? Wat kunnen we doen met dit woord van God? Ik zou zeggen, laat het woord van God toe in je leven. Archiveer het niet. Metsel het niet in een muur, zoals blijkbaar in de tempel was gebeurd. Maar laat het woord van God toe in je leven. Geef het ruimte. En ga er regelmatig mee om. Lijkt me heel belangrijk. Regelmatig het woord tot je laten spreken. En laten we daarbij dan doen wat Josia deed. Vragen, God, wat is uw bedoeling? Wat wilt u mij zeggen? En wat wilt u ons zeggen met dit woord? En zo wil God ook ons zijn rijke zegen geven. Door Jezus, zijn Zoon. Amen. Dan zal Chris Broers ons nu voorgaan in het gebed.
Ik heb twee gebedsonderwerpen. Ik noem de naam van Ties en Annette Moesker en hun kinderen. Vorige week zondag is Ties zijn moeder 82 jaar geworden. En vorige week woensdag is ze overleden. Dat is niet helemaal onverwacht. Maar dat komt wel veel bij elkaar in één week. En daar is echt verdriet. Niet in de laatste plaats, omdat nog maar 3 jaar geleden staat Ties aan het graf stond van zijn vader. Dus wij willen Ties en Annette en hun kinderen echt bij onze Heer brengen. Er is ook dankbaarheid. In die zin dat nu Ties moeder overleden is, haar lijden van haar lijden verlost is ook. En ik denk dat het goed is dat we voor beroepingswerken bidden. Zullen wij bidden? Trouwe Vader in de hemel, wij prijzen uw grote naam. U bent onze Heer, onze God, van geslacht tot geslacht. Heer, wij loven u omdat het u toekomt, omdat u uw Zoon voor ons hebt gegeven. En het niet anders dan redelijk is om u te volgen, om u te dienen, u te loven en te prijzen. Heer, in onze voorbeden staan wij, niet alleen in onze voorbeden, wij staan eigenlijk altijd met lege handen voor u. We hebben u zo weinig te bieden, anders dan onze lofprijzing en onze dankbaarheid. En daarin willen we ook juist onze afhankelijkheid aan u betuigen. Heer, we bidden u voor Ties, Annette en hun kinderen. We vragen u of u bij hen wilt zijn. Of u hen wilt troosten. Door mensen om zich heen. Maar juist ook door u. Door uw woord. U kent ze door en door. En we willen u vragen of u hen datgene wil geven wat zij nodig hebben. Kracht op het goede moment. Bemoediging op het goede moment. En troost. Wilt u bij hen zijn. We bidden u, Heer, voor onze gemeente. Voor al het werk wat daar gebeurt. Voor de allerkleinsten. De kinderen. De jeugd. Voor de ouderlingen en diakenen die als een stille, onzichtbare kracht helpen en bemoedigen. Voor de kerkraad. Nieuwe ouderlingen, nieuwe ambtsdragers. En een overvolle agenda. De dreiging ligt ook daar dat we ontzettend hard aan het werk gaan. Maar waarvanuit? Geef dat we in dat alles u zoeken. En dat uw woord leidraad mag zijn en ons mag leiden. Dat wij zelf mogen ervaren, Heer, dat u ons leidt. Dat vragen we ook voor ons persoonlijk leven, dat u ons daarin leidt, dat we mogen leven tot eer van uw naam in deze maatschappij. En om dat te leren, om daarin te groeien en om daarin standvastig te zijn en vast te houden, bidden we u ook om een predikant. Iemand die daar ons daarin kan voortgaan en ons kan leiden. We danken u, Heer, dat we deze nieuwe week zometeen mogen ingaan en uw zegen mogen meekrijgen. Geef dat we die zegen niet voor niets meenemen en meekrijgen van u. Dat we ook tot zegen mogen zijn. Zoals Josia, die deed wat goed is in de ogen van de Heer. We vragen het u uit genade. Amen.
We mogen nu onze gaven geven. Ze worden ingezameld voor Felix Kohol. Daarna wil ik de geloofsbelijdenis lezen. En als slotzang zullen we dan zingen lied 44. Geprezen zij de Heer. Hij veracht een gebroken hart niet. Of u gewend bent om te staan bij de geloofsbelijdenis. We zijn niet de eersten die geloven. En gelukkig ook niet de enige. We geloven in verbondenheid met de kerk van Jezus Christus van alle plaatsen en tijden. En in die verbondenheid willen we de volgende woorden uitdrukking geven aan ons geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is hij gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden, opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in de heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen.
Thank you.
Dag aan dag draagt Hij u en jou. Dat mogen we horen als we zijn zegen ontvangen. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede.
Ja, ik weet, u heeft echt zin in koffie, maar dit is zo leuk. Dus dat wil ik graag met u delen. Vorige week zaterdag mochten wij voor de derde keer al jeugdtheatergroep De Vliegende Speeldoos ontvangen. Deze theatergroep die bestaat uit jonge professionele acteurs, zangers en dansers. Zij maken musicals die ze in één dag instuderen met maximaal 120 kinderen. En zo proberen ze de Bijbelverhalen dichter bij de kinderen te brengen. En zaterdag hebben we met 109 kinderen geknutseld, gezongen, geacteerd en enorm genoten. Dit jaar bestond onze voorbereidingscommissie uit mensen afkomstig uit 5 verschillende kerken. En dat was ook heel bijzonder. De musical vertelde het verhaal van David en Goliath. En mijn gebed is dat deze 109 kinderen en de 300 mensen die in de zaal zaten, de boodschap van dit verhaal in hun hart hebben gesloten. God is niet veranderd. En wij hebben in ons dagelijks leven ook met Goliaths te maken. Maar wij zijn kinderen van God. En God wil dat het goed met ons gaat. Dus angst, zorgen, ziekte en ellende mogen wij bestrijden. We mogen weten, zoals David, dat wij de strijd winnen, omdat God ons helpt. Ik wil jullie wat foto's laten zien van het geweldige resultaat. En die zullen... Ik hoop dat ze niet allemaal zo donker zijn. Het was in de schuilplaats, de kerk van de Baptistengemeente aan de Marconilaan. Nu ziet de kinderen hebben allemaal gekleurde kleren aan. Dat past bij de leeftijdsgroep. Ze worden ingedeeld in groepen. Dit zijn de spelers van de theatergroep. En ze hebben allemaal hun eigen rol in het verhaal. De spelers spelen de hoofdrol en de kinderen hebben zeg maar bijrollen. Het leger van Saul. Dit is koning Saul met zijn hofnar. Dit is David. Dit zijn een paar schaapjes van David. U herkent Jente in het midden. Schaapjes die werden aangevallen. Dit waren de kleinste, dat waren de wapendragers die de wapenrusting van Saul aandroegen aan David. Dit is Goliath daar in het midden. En hier zie je David die strijdlustig klaar staat. En dit is David, die gaat hopeloos ten onder. Of Goliath, sorry. Oh, goed opgelet mensen. En dit is de laatste, denk ik. Nou, ze heeft hier een klein beetje een indruk van hoe een uniek concept de kinderen echt de Bijbelverhalen kan leren beleven. Bedankt voor uw aandacht.